próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.
Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Elektrisch rijden. Autoweek, vol
van auto's. Van Opel GSI naar GSE. Dit is De Uitlaat met Roy Kleiwecht en Stefan Vermeulen. Dag en welkom bij De Uitlaat, je favoriete autopodcast waarin we ingaan op Autoweek achter de schermen en ons werk. Voordat ik begin, als je vaste luisteraar bent, vergeet je vooral niet te abonneren via je favoriete podcast app, want dan weet je zeker dat je nooit meer een aflevering mist. Je vindt ons op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en nog veel meer. Dan nog even een korte waarschuwing. We gaan binnenkort van hostingsite veranderen voor onze podcast. En daar merken jullie als luisteraar altijd goed is niks van. Maar mocht je nou ergens de komende weken denken, goh, ik heb al lang geen nieuwe aflevering van de Autoweek podcast gehoord of gezien in mijn podcast app, ga dan even actief op zoek of laat ons even weten. Want het zou zonde zijn als je ons kwijtraakt. Vorige week moesten we heel even overslaan door wat drukte. En deze week, zo zal je altijd zien, is Marco ziek. Maar met Stefan Vermeulen is er meer dan waardige vervanger. Stefan, welkom weer. Jij was vorige week op reis om met wat sportieve Opels te rijden. En dat heb jij in jouw ruim 20 jaar bij Autoweek wel vaker gedaan. En daar mag je ook graag over vertellen. Er staat nog iets bij van een snelle Vectra ooit. Maar deze keer was het toch anders dan anders.
Ja. Nou, ik ben ook de laatste man die een GSI reed. Want ik had in december een Opel Insignia GSI. Daar heb ik een afscheidsverhaal meegemaakt vanwege het feit dat Insignia de laatste echt grote Opel was. En de laatste GM Opel ook nog eens.
Ja.
Van de laatste die de GSI deed, de eerste die de GSE deed. En GSE staat natuurlijk voor Grand Sport Electric.
Ja.
Opel Astra GSE en de Opel Grandland GSE. En het staat voor Electric. Maar dit waren dus allebei geëlektrificeerde modellen. Mm-hmm. En het zijn allebei plug-in hybrides.
Ja.
Ja, ik heb in mijn podcast optreden zo een paar keer al gezegd dat ik niet zo'n fan ben van PEFs in combinatie met een hot hatch.
Ja.
En dat is niet veranderd door de Opel Astra GSE, kan ik vertellen.
Nee. En zie je zet naast zijn Cupra Leon plug-in?
Die vind ik eigenlijk nog fijner. Mm-hmm. Die is minder zwaar, want dat is het probleem, hè, van die auto's. Je gaat een auto eerst 1700 kilo maken. Tenminste, die Astra GSE, die weegt 1700 kilo, hè, een hatchbackje. Die Cupra Leon, die is ook zwaar, maar die zit nog onder de 1600. Weet je, dat scheelt toch alweer kilo's. En die heeft nog wel een speels karakter qua rijden. Nou moet ik zeggen, die Opel Astra GSE heeft echt een heel goed onderstel en een hele goede besturing. Dat hebben ze echt goed gedaan, ondanks ook die zware neus. Nou ja, degene die mijn video gezien hebben en het verhaal hebben gelezen in het blad. Die,
ja, want de video's van je Opels die staan op autoweek.nl.
Klopt, ja. Die, eigenlijk viel het me nog mee. Ja, laat ik het zo zeggen. Ik was met lagere verwachtingen ingestapt. Maar ja, van een PHEV iets sportiefs maken, zeker in dat segment, is gewoon heel moeilijk. En daarbij, die Astra GSE is gewoon echt niet snel.
Oké.
Ja, weet je,
dat vind ik wel dodelijk eigenlijk.
Ja, dat is dodelijk. Maar en dan weet ik wel, ja, verwende autojournalist dit en dat. Maar 7,5 seconden van 0 naar 100 voor een auto. Ik bedoel, de Kadett GSI 16 klepper van 88, die was al bijna zo snel.
Ja.
En als je nu kijkt hoe snel al dat elektrische spul is. Ik bedoel, met een Astra GSE, een plug-in hybride.
Mm-hmm.
Ja, kun je dus vergeten, als je zelfs een Volkswagen ID3 of een MG4 Electric naast je hebt staan. Ja, je rijdt ze niet uit.
Nee.
Het gaat misschien net aan gelijk op. Ik bedoel, ja, het is gewoon niet snel meer.
Dat is een beetje inflatie van dat label dan. Dan is het echt een merkje geworden.
Het is beduidend geen OPC. Ver van OPC staat het af. En ook ver van GSI, hoor.
Hey, maar even voor mijn verleden, om maar eerst te benadrukken dat ik niet zo heel veel weet als het van voor het jaar nul is, zeg maar. Jaren 90, jaren 80 auto's. Het was niet alleen maar GSI. GSE was toen ook een label, toch?
Nou, GSE, dat is echt van nog langer geleden. In de jaren
het stond niet voor electric dus.
Nee, voor eindspritsoen.
Oh ja.
Grand Sport Eindspritsung. De minder grote Opels heette GTE in de jaren 70.
Ja.
Manta, Kadett C.
Mm-hmm.
En de Opel Commodore, dat was eigenlijk een soort dikke record met 6-cilinder. En dat je de topversie heette GSE.
Ja.
Grand Sport Eindspritsung. En toen is in de jaren 80 de Opel Monza ook nog een keer GSE gedoopt.
Mm-hmm.
van eindsplitsoen. Want ja, ja, inspuiting was toen belangrijk, was toen bijzonder, want de meeste motoren hadden
carburateur. Ja,
ja. En toen hebben ze, op zich is het wel slim hoor, dat ze deze aanduiding bedacht hebben. Ik bedoel, ja, Volkswagen deed het natuurlijk ook 10 jaar geleden, hè, met GTE.
Ja.
Toen kwamen we eigenlijk ook al achter, het is eigenlijk geen hot hatch, hè. Die
zeker
GTE.
Niet, nee,
het,
nee.
En dat is nog steeds niet veranderd. En marketingtechnisch vind ik dat GSE wel slim, maar nee, je moet niet de illusie hebben dat je iets van vroeger hebt, van een OPC of een wat verder verleden een GSI.
Ja, het gaat dan vaker mis, hè, wat hebben we bij Cupra dan gezien, en zijn we nou nog enthousiast over de onderstellen,
ja,
van die auto's, maar ook het GTX-label wat ze nu bij de, ja, bij de ID3, de ID4 en zo. De ID4 en de ID5 hebben dat dan.
Ja.
Nou, dat is ook zo'n tegenvaller.
Misschien dat de ID3 wel iets beter zal zijn, maar ja, ja, ze hadden bij Opel gewoon beter kunnen wachten om die GSE te gaan lanceren in combinatie met bijvoorbeeld een 300 pk sterke puur elektrische aandrijving.
Ja.
Want er komt natuurlijk wel een elektrische Astra aan,
ja,
maar die is met 156 pk te braaf.
Dat is ook weinig vermogen, hè, trouwens,
ja,
voor deze,
ja,
tijd.
Ja, ja, dat klinkt dan misschien gek, maar is gewoon wel zo, hè?
Ja.
Want eigenlijk is 204 pk zo'n beetje de norm, hè, in,
ja,
het, in de compacte middenklasse voor een geo-elektrische aandrijflijn.
Ja.
Maar had nou een Astra GSE wel ontwikkeld, maar had dan nog even 2 jaar of 3 jaar gewacht dat je bijvoorbeeld echt een snelle elektrische
geef dan 300 pk of zo?
Ja, 300 pk de, in, ja, een GSE. Nou, zei iemand van Opel ook wel, ja, het zal ook op geheel elektrische versies komen te staan.
Het GSE-label.
Het GSE-label, ja, maar ja, misschien hadden ze dit gewoon nog even moeten afwachten.
Ja.
Want ook wat ook zo gek is, Peugeot heeft bijvoorbeeld een 308 met diezelfde aandrijflijn, die heet dan GT,
ja,
maar die heet geen Peugeot Sport Engineered.
Nee.
Die heet geen 308 PSE.
Nee. Nee, en terecht ook, hè. Dat zou, ja, niet passen bij die auto. Want, ja, zo inderdaad, ja, was dat niet qua snelheid, ja, in rijden.
Maar nogmaals, ik moet zeggen, ik vond de onderstel en de besturing, ondanks de 1700 kilo, maar met Koni-dempers hebben ze het wel goed gedaan, hoor.
Maar dan is het gewoon vraag, stel voor dat er gewoon een fijne benzinemotor in zou liggen met hetzelfde,
ja,
onderstel.
Ja.
Dan had je een fijne Astra gehad, denk ik.
Zeker. Ja, want de Astra is in de basis al hartstikke goed.
Ja, en die allerlaatste, ja, allerlaatste GM-motoren waren zwaar best oké, hè?
Zeker. Ik had natuurlijk die Insignia GSI in december. Dat was nog zo'n 2 liter.
Dat is die allernieuwste motor, toch?
Ja, dat was die nieuwe GM, ja, 2 liter 4-cilinder. Dat was topmotor.
Ja, moet je voorstellen.
Goeie automaat ook.
Ik moet voorstellen dat die dan in die Astra zou liggen.
Ja.
Ja. Lekker, lekker autootje.
Ja, dat had beter geweest.
Ja.
Ja, ja.
En wat ik zo treurig vind aan... Kijk, plug-ins op papier kan het nog wat worden. En die range wordt steeds meer. Ik weet niet, wat is de range van deze auto's elektrisch?
64.
Ongeveer? Nou, dat is veel, hè?
Netjes.
Maar ik vind, als je dan kijkt naar het praktijkverbruik, als je dan een keer benzine rijdt. We hebben natuurlijk zo'n 308 plug-in gehad.
Ja.
En wij deden echt ons best om veel, ja, elektrisch te rijden.
Dat was wel 1 op 16 met die. 1 op 17 ook al.
Jawel, ja, maar als jij die 308 met die 1.2 rijdt,
ja,
en je doet een beetje zuinig aan, haal, ja, je dat ook.
Nou, jij gaat het zelf binnenkort met onze Astra, ja, duurtester proberen. Hè? Dan ga je de 180 pk plug-in hybrid Astra naast onze 130 pk 3-cilinder zetten.
Ja.
Want die, dan zullen we het zien.
Want die 3-cilinder is natuurlijk zoveel lichter en het is een hele zuinige motor.
Ja. Ja, ja, ja.
Dus dat is, en dan vervalt het nut voor een plug-in toch wel, ja, snel.
Ik heb het alleen over de Astra gehad, maar bij die Grandland PSE, ja, pakt het wat minder erg uit.
Verwachtingen zijn anders
bij een SUV. Nou was daarvoor al de Grandland X, die was er al met die aandrijflijn. Alleen,
oh, ja,
nu is hij terug als GSE.
Oh, dat is wel
maar
apart.
Dan wel met getweakt onderstel en betere besturing.
Oké, ook een Koni-dempers ook en zo.
Ja, die Koni-dempers zijn, voor een SUV was dat best een goede auto.
Ja,
hoor.
Mooie opvolger van de Zafira OPC.
Ja, 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 eigenlijk wel, ja, ja. Ja, ja.
Heb jij die gereden, die Meriva en de Safira?
Tuurlijk. Nee, Meriva is nooit in Nederland geleverd, maar de Astra, de Safira allebei als OPC.
En was het wat?
Die eerste wel, maar die tweede Safira OPC was met 240 pk alleen maar aan het schaatsen.
Oh ja. Ik had het met Marco over in een van de vorige podcasts, dat dan merk je dat je het ouder wordt. Want toen ze uit waren, was hij een jong 20 jaar, vond ik het hartstikke vet dat ook van die MPV's een OPC was. En
gaaf.
Nu denk ik alleen maar, wat een onzin.
Ja, ja, maar ik was ook heel erg gecharmeerd van. Maar ik hield ook altijd van dat soort onzin.
Ja. Dan word je ouder en dan ga je wat anders aan kijken. Wat vind je nou de meest geslaagde Opel in al jouw testjaren? Snelle Opel, sorry. Dat je echt denkt, dat ding was echt top.
Ja, die Astra OPC Nürburgring Edition, denk ik. En die Corsa Nürburgring.
De Corsa, ja.
Corsa, maar ook de Astra OPC.
Was ook een Nürburgring Edition?
Ja, was ook een Astra OPC Nürburgring Edition geweest. Die hebben wij ooit gehad in een multitest met ook onder meer Megane RS. En, die was nog getuned toen, weet je nog?
Oh ja.
Maar dat was wel goed. Maar ik moet zeggen, ja, voor mij de hot hatch aller tijden van Opel is nog steeds die Kadett GSI 16V.
Oh ja.
Dat was echt een woest ding.
Woest dingen, zeker voor die tijd. Echt, ja, echt, ja, dingen. Ja, dan zien we toch een vermogensinflatie. Hè? Maar de, ja, hot hatches zijn.
En die was dus bijna net zo snel als de huidige Grandland GSE.
Ja, dat is
van 0-100.
Dat is echt wel bizar.
Met 150 pk. Ja.
Dat is wel wat inflatie geweest. Ja, de hot hatches zijn er op tempo verdwenen. Hè? Er, ja, zijn een verdwaalde Polo GTI waar niet veel anus is nog over. Maar het is in een jaar of 5-6 is het helemaal gedaan.
Zeker, ja.
En dat is toch jammer, want het waren al testen waar wij wel naar uitkeken.
Ja.
En nu wordt het of je hebt gewoon zware plug-ins, of je hebt meteen de supercars. Hè? Die zijn, ja, de 500, 600 pk nog een overvloed.
Ja.
Maar gewoon de leuke kleine hatchbackjes, die zijn er niet meer.
Swiftje.
Ja, Swift Sport, zegt Marco altijd heel terecht.
Nou, gewone Swift hebben we nu ook in de test.
Ja.
Dat is ook gewoon nog een leuk ding.
Leuk autootje. Ja. Mild Hybrid motor.
Ja.
Oké, dan wat anders. Ik zag een hele rare claim van Mazda namelijk. En dat beweerde bij monden van volgens mij zijn CEO. Dat elektrische auto's met een grote range hebben volgens hem niet de toekomst. En dacht ik, ja, dat is lekker makkelijk. Ja. Want de grootste tekortkoming van jullie MX-30 is dat die een ontzettend kleine range heeft.
Ja.
Maar die man zei ook, ja, mensen zullen merken dat 300 kilometer genoeg is en zo. Ja, ik was er niet zo mee eens.
Nee. Ik vind dat ook op het nog afwachtende publiek komt dat heel gek over. Want weet je, al die anti-EV figuren die ook altijd bij ons op Facebook ziet reageren. Van plaats je een bericht over een EV met een acceleratie van 700 kilometer. Dan zeggen ze nog, mijn diesel had 1000.
Ja.
En ik tank hem binnen 4 minuten weer vol. Maar ja, je moet echt al een paar jaar met EV's bezig zijn om te begrijpen wat die man nou bedoelt.
Ja.
Want weet je, jij en ik, wij zijn al 10 jaar met EV's bezig. En ik zeg nu eigenlijk, ja, met een EV, met een range van 300 kilometer kun je dus heel goed uit de voeten.
Ja, maar moet je al 300 kilometer ook in de winter in de kou.
Precies,
dat is echt het minimum.
Inderdaad, want hoe vaak rijd je dat nu op een dag? Nou ja, en die 2-3 keer per jaar dat je meer rijdt, weet je, dan is nog wat te doen. Maar wij zijn er al 10 jaar mee bezig. Maar al die mensen die nu nog tegenaan hikken, ja, die willen gewoon 500 kilometer minimaal zien. Anders gaan ze al nooit die overstap maken. En het eerste wat ze altijd vragen, hoe doe je dat dan op vakantie?
Ja. En als je dan 300 kilometer hebt, dan wordt het echt verschrikking. Maar voorstel dat je naar de wintersport moet. En dat doe je ieder jaar. Maar ik vind zelf in de winter, kijk, zelf voor in de winter echt in de kou, dan zelf voor 300 betekent dat je in de zomer echt wel 400 haalt.
Ja, maar die 300, hè, let wel, die Ioniq 5 die wij hadden en die ID3 die wij hadden, dus dat was de 58 kWh en dan die Ioniq de 73 kWh. Dan kwamen dus in de winter, nu met die kou van december en onlangs was het natuurlijk ook best wel koud, kom je ook met 300 ver, hè?
Ja.
En in de zomer was het in de winter, maar 300 is inderdaad in de kou al het minimale,
en dat bedoelt deze meneer van Mazda niet, hè? Want dat is dan 300 WLTP en dat is in de kou is dat dan 180.
Ja, 180, dat is gewoon echt te weinig. Ja. Dat is echt te weinig. Tenminste, als tweede auto.
En het effect van de winter is veel. Ik krijg nog steeds wel eens mails, ook of nou van kennis is of van Autoweek-lezers of luisteraars, dan die bij wie het in de winter zo tegenvalt.
Ja.
Dan moet ze een keer van Friesland naar Amsterdam en dan halen ze het gewoon niet heen en weer. En,
nee, in die afscheidsvideo van die Ioniq Electric... die Ioniq 5 bedoel ik.
Ja.
Daar had ik ook 22,9 op die dag dat het zo koud was. Hè?
Ja.
Dan kom je gewoon niet eens in de buurt van de 20 al met zo'n auto.
Nee, zie je, het verbruik gaat omhoog.
Ik stapte vorige week even bij iemand in een Tesla Model 3 en die zat dan op 16 in de winter.
Ja. Ja,
16 kilowatt dan rijdt
die persoon wel zuinig hoor. Dat is wel zuinig.
Ja, je weet wie we bedoelen, hè? Jasper. Hè?
Ja.
Ja, een cameraman. Ja. Ja. Maar dat vond ik echt wel heel netjes.
Ja, nee, Tesla doet ook
maar
extreem
goed. Weet je wat hij in de zomer haalt? 12.
Ja, dat vind ik extreem. Maar dan rijdt hij echt nooit harder dan 90. Ja.
Ja, ik reed met hem mee en die was wel echt heel bewust aan het rijden.
Want mijn vrouw die haalt 15 en die rijdt ook rustig maar. Dus dat is 12.
Dat is wat,
maar Tesla is wel uitzondering zuinig. Hè? Ja. En is ondoenlijk om in de winter... Dat is allemaal inherent aan elektrische aandrijving. Dat ligt niet in auto's.
Ja.
Gaat gewoon een enorme deuk in.
Maar Mazda inderdaad, zo'n MX-30, dat is een fijne auto. Maar inderdaad, daar zaten wij ook een beetje op 170, 180. Ja. En het is gewoon echt gewoon aan de krappe kant. Ja. BMW i3, Honda E. Hè? Dat,
En als je... Kijk, het is een beetje stedelijk gebied. Hè? Kijk, als je in een groter Tokio rijdt met zo'n ding... of in Londen of Manhattan, dan rij je ook niet hard. En dan zit je langs, sta je stil, dan is het prima.
Ja, en nee, weet je, mijn vrouw die rijdt met een BMW i3.
Ja.
Ja, die rijdt nooit meer dan 40 of 50 op een dag. Nou, laatst moest ze een keer naar Nijmegen. Had ze een keer... toen had hij ook gewoon een range van 220.
Ja.
Maar dat is 1 keer of 2 keer per jaar dat ze zo ver moet... Mm-hmm. Dan is het wel te doen.
En dan bereid je er ook voor.
Dat is niet de hoofdauto, zeg maar.
Nee. Maar ik vind in Nederlands gebruik, gek genoeg, Nederland is een klein land. Maar hier hebben we dus ook meer range nodig. Want ik ben in Amerika en Tokio, mikken ze heel erg op die grote steden.
Ja.
En dan is 170 meer dan zat. Ja. Maar als jij in Nederland, weet je, van Amsterdam naar Rotterdam en even om via Utrecht, dan loopt het stiekem best op. En dan wil ik toch wel 250, 300 kilometer hebben.
Ja.
En... maar zeker als je niet weet of je ergens kan laden, dan kom je aan en zijn de laadplaatsen zijn vol of de laadpalen zijn bezet. En dan wil je niet midden de nacht nog bij een snellader staan.
Nee, dus inderdaad dat publiek wat nu zoiets heeft, ik zal een keer elektrisch moeten. Ja. Ja, die zijn hier niet blij, die hebben niks aan deze uitspraak.
Nee, dan aan de andere kant hebben we dan de recordhouders in het moment. Dat is niet eens meer Tesla, hè? De nieuwe Model S die doet dan 600 ongeveer. Ik denk reëel, 650 WLTP long range en 600 reëel dan.
Ja.
De EQS die zit daar dan boven. Ja. Lucid is nu recordhouding met iets van 883 kilometer WLTP. Dus laten we zeggen zeker 750 in praktijk. Dat is ook heel zuinig, hè? 14,9 fabrieksopgaaf. Dan hebben we het over kilowattuur per 100 kilometer. Dat is ook weer te veel. Hè? Dus ik vind het gaaf te laten zien dat het kan. Maar je kan je er beter eigenlijk 20% van accu's uithalen. Dan wordt de auto lichter en goedkoper. Maar dat is om te laten zien waar ze dan waar het heen kan. Wat denk jij dat een goed baken is voor een beetje een luxe auto?
500.
Dat heb ik ook, ja, 500.
Dat is ook een beetje vergelijkbaar met een tank.
Ja.
Met een tank benzine. Ja. Wat je 500, toch al gauw 500 ja. kilometer range haal je, actieradius haal je wel uit een tank benzine.
Ja.
Het enige is dan altijd, ja, ik gooi hem in 3 minuten weer vol aan de pomp.
Ja, of minder, maar goed, je wil even even koffie halen.
Maar 500 vind ik echt een heel mooi getal. Ja. Ik weet nog wel dat, ik had natuurlijk, dat heb ik ook denk al 10 keer gezegd, ook in deze podcast, met toen ik voor het eerst Rian boven die 400 ging komen met die eerste Kona Electric, die Hyundai Kona Electric. Die zat dan op 460, 470 in de zomer. Veel, dat was voor mij toen zo heerlijk. Dan denk je, nu is het, nu gaat het doorbreken.
Ja, want daarvoor was het allemaal 100 hier, 150 daar.
Ja.
En Kia en Hyundai hebben toen met de e-Niro en de Kona enorme stappen gemaakt.
Ja.
Ja, namens een zwaktebod, als er nog nieuwe modellen nu uitkomen, met dan inderdaad 200 kilometer praktijkrange, ja. 250, je ziet ook bij Stellantis wel een beetje.
Ja, die hebben nu natuurlijk die nieuwe aandrijflijn, die ook, dat is ook wat in die Astra komt, hè. Die heeft dan 156 pk en dan zit hij tegen de ongeveer 400 kilometer range.
WLTP.
Ja, ja. Ja, tenminste, ik weet niet of dat voor de Astra geldt, maar wel voor een 208 formaat, Corsa formaat wel.
Ja. Ja. Ja, want dan is je de vraag, hoe klopt dat, hè? Want een Tesla zit ook dicht op zijn WLTP. Maar de Astra's en de Peugeot's in deze wereld, die in de Opel Mokka.
Ja, tot nu toe hebben we diverse duurtests gedaan met die Mokka 1, inderdaad, die 2008.
Die vielen wel tegen, hè?
Die vielen tegen, hè? Die zaten soms op 200, hè, weet je nog?
Ja, een hoog verbruik. Ja. En ook bij Volvo. Ik weet nog dat onze collega Jan Lemkes met zo'n Volvo ook naar een beetje naar Denemarken.
Die XC40, ja.
Ja, die zat bijna op 30 kWh per 100. En dat is schok. Ik bedoel, ik heb het onderwerp waar we straks in toekomen met de Tesla Model S Plaid gereden.
Ja.
Als ik aan het stampen was, weet je, veel bedoeld, dan ging je richting de 30. Dat is evenveel als een Volvo XC40 bij normaal verbruik.
Marco was ook heel enthousiast over die EQS SUV. Die zat zelfs in de winter, 2-3 weken geleden, zat hij op 24.
Voor zo'n auto
is dat zo'n grote is dat netjes.
We hebben ze wel stappen gemaakt. Ja, de aerodynamica bij Mercedes.
Maar Mercedes hebben ze ook weer nieuwe elektromotoren.
Ja.
Want in de EQA zijn die elektromotoren alweer vervangen door nieuwere.
Ja.
Die EQA Plus is dat, geloof ik.
Ja. Dan kan je zo snel gaat ontwikkelingen, om het maar door.
Nou, over snelle ontwikkelingen gesproken inderdaad. Dat hadden wij natuurlijk met die Ioniq ook, hè.
Van de gewone
Ioniq 5 hadden we als duurtester.
Ja.
Maar tijdens die duurtest is het dus alweer een versie met de topversie, door een groter accupakket.
Ja.
En met voorbereiden op snelladen. En maar ook even andere dempers.
Ja.
Dat gaat allemaal zo snel nu.
Ja, dat is leuk aan die nieuwe elektrische wereld. Je moet mee.
Ja.
Want de stappen zijn veel sneller dan het was. En ondertussen doet Tesla gewoon 10 jaar lang met zijn Model S. Hè?
Ja, knap, hè?
Aan de buitenkant.
Ja, bij die plek gaan we het zo nog even over hebben.
Ja, daar gaan we zo nog even hebben.
Ja.
Ja, want eerst wil ik hebben over auto's iets minder snel. De nieuwe Mitsubishi A6, want die reed ik vorige week. En het is een zeldzaam staaltje van de rebadge. En er zijn voorbeelden over. Hè. We hebben de Seat Exeo, was natuurlijk een oude Audi A4. En nog voor mijn tijd had je de Opel Frontera, wat natuurlijk een Isuzu was.
Ja.
En de Renault Koleos was ook een Koreaanse ding van Samsung, volgens mij. Een van de ergste voorbeelden is wel de Chrysler Voyager, omdat ze niet eens de naam hebben veranderd.
Dat was toen die Lancia.
Ja, er werd toen een Lancia Voyager. Ja. En bij de 300C hebben ze nou van een Lancia thema van gemaakt. Maar die A6, dat is dus, voor wie het nu weet, een Renault Captur, waarbij echt alleen het logo is anders.
Ja, nou weet je, kijk, als Mitsubishi nou zo per se zo graag in Europa aanwezig wil zijn, hè, dan zullen ze het wel moeten doen. Maar ja, wat schiet je daar nou mee op?
Nee.
Hè, dit gaat natuurlijk een stuk verder dan hoe Renault en Nissan het aanvliegen. Ik bedoel, een Nissan Juke, wezenlijk andere auto dan een Renault Captur.
Ja.
Ze delen hier en daar wel een beetje techniek, maar ook weer niet zo heel veel. Maar weet je,
het is een beetje, zeg maar, dat is een Polo en een Fabia.
Ja, ja, precies. Is het precies. En dat vind ik, dat is niet eens rebadgen. Dat is gewoon
platform delen.
Gewoon platform delen, inderdaad. Ja. Maar dit is zo erg een Renault. Ja, jij hebt natuurlijk zo mee gereden. Ik heb hem zelf nog niet eens in het echt gezien.
Alles is gelijk. Hij rijdt ook als een Captur. Het is echt alleen de logo's zijn anders.
Ja.
Nou, op papier staan, je hebt lange garantie. Mitsubishi geeft 5 jaar en dan
maar
2.
Ja, maar ook dat, hè. Er zijn natuurlijk hele volkstammen die dus al decennia Mitsubishi rijden. Omdat ze echt gewoon een Japanse auto willen. Ik bedoel, dat is echt zo. Ja, die hadden zoiets van, ja, ik ga voor betrouwbaarheid en voor Japanse degelijkheid.
Ja.
Ja, misschien hebben Mitsubishi A6-rijders al 2 van die A6'en gehad. En dan gaan ze nu opeens overstappen in een rebadge Captur. Ik denk,
wat vind je ervan? Is het kansloos of vind je het slimme zet van als je toch moet dan?
Nee, ik vind het eigenlijk een beetje kansloos.
Ja.
Ja, weet je, het is sowieso dat rebadge van Japanse merken onderling is best wel opmerkelijk.
Mm-hmm.
Maar dan snap ik het nog wel vanuit een bepaald oogpunt gezien. Dat bijvoorbeeld een Toyota Corolla als Suzuki Swayze, of andersom. Of een Mazda 2 hybrid, wat gewoon een Yaris hybrid is met een Mazda logo.
Die vind ik ook erg, hoor.
Dat is heel erg, maar dan doen ze het nog om die CO2-uitstoot te kunnen drukken. Hè?
Ja.
Maar dat is bij Mitsubishi niet eens het geval.
Nee.
Want ze hebben niet eens een alternatief. Ze hebben niet eens een normale A6 naast een, zeg maar, een A6, gewoon A6. Dus bij Mitsubishi is gewoon is dat niet het geval. Zo van, ja, echt zo van krampachtig in Europa willen zijn.
Ja.
Oké, Renault, we zetten andere logootjes op en klaar. Het is te krampachtig.
Ja.
Dan vind ik, dit vind ik eigenlijk nog erger dan, dan wat Mazda doet met die Yaris.
En Suzuki Lancia met die Corolla. Met die Chrysler.
Ja, maar dan heb ik het, dan heb ik wel nog zoiets van, weet je, dan laten we hem anders gewoon in Europa gewoon Lancia Voyager noemen.
Ja.
En in Amerika, weet je?
Ja, precies, ja. Ja. Dus andere markten, weet je, ja, Renault en Dacia, ja, zie je dat wel.
Weet je, vanwege andere markten, andere kant van de oceaan kan ik nog wel inkomen. Maar ja. Ja, dit is wel heel, ik vind het echt heel treurig.
Ja.
En ik denk ook echt dat die, heel veel van die Mitsubishi-rijders, die gaan het niet pikken.
Ja, ik ben benieuwd. Ja,
maar er zijn echt mensen, die willen gewoon per se Japans.
Maar er zegt, ik ben advocaat van duivel, hoor, want ik vind het ook een beetje armoe. Maar Mitsubishi zegt gewoon, kijk, er rijden nu, wij spreken 100.000 A6'en rond in Europa.
Ja.
Die willen straks een opvolger.
Ja.
Als we niks hebben, zijn ze weg.
Ja.
En als ook maar 30% zegt, doe maar deze, dan houden ze in ieder geval bij de dealer. Dat
ja,
is dan een beetje
ja
idee.
Als, maar als dan de insteek is, oké, over een paar jaar komen we weer echt helemaal terug naar Europa.
Mm-hmm.
Maar ja, volgens mij is dat ook niet het geval.
Nee, ja, ze gaan een beetje elektrificering willen ze doorzetten.
Het rommelt al een paar jaar daar, hè?
Ze zouden weggaan, ja. En nu toch niet.
Ja, en dan is dit een soort noodgreep.
En het is niet de laatste, hè? Want degene die het autonieuws volgt, weet het al. Maar er komt dit jaar ook een nieuwe Mitsubishi Colt.
Ja.
Helemaal nieuw. Ja. En wie weet hoe die eruit ziet. Ik heb hem al gezegd. Je kan naar de Renault dealer kijken, ja, naar Clio. Want dat wordt dus, ja, de Clio met andere logo's.
Ik vond laatst wel, toen kwam als schetsen vrijgegeven. Het was in donker met alleen de ledbalkjes aan. En ja, die ledbalkjes zijn dan net even anders in die koplampen.
Ja.
En dan lijkt het iets meer een andere auto dan het daadwerkelijk zal worden.
Ja.
Ja, weet je, dit is een beetje een kansloos verhaal. Het wordt echt marginaal. Wordt
ja,
dit.
Ze kunnen mij ermee stoppen dan. Hè,
van, kan je net doe het stoppen, of doe het, ja, goed. Weet je, concentreer je dan lekker gewoon op Amerika en op Azië.
Ja.
En Japan natuurlijk.
Klant maar, genoeg, hè, daar.
Ja.
Ja. Want dit houdt een beetje op. Dan, wat ik interessant nieuws vond. Niet zozeer van de week. Mercedes liet het weten op de CES in Las Vegas. Ja. In de eerste week van januari. En Porsche hoorde ik het vorig jaar voor toen ik bij hun op bezoek was. Maar die merken komen los van elkaar. Allebei met een eigen laadnetwerk. Mercedes begint in Amerika ermee. Ja. En Porsche gaat het in Europa bepaalde plekken doen. Ik vind het echt een briljante zet. Want ik merk hoe goed Tesla het voor elkaar heeft. Wat het ook doet met Tesla-eigenaren. Want je hebt normaal van baan, heb je clubmeetings. Hè? Dus je eens zoveel tijd zie je alle andere Renault Captur-rijders, om maar club te noemen. Hè? Ja. Die zoeken elkaar eens op. Maar bij Tesla zien die mensen elkaar dus bijspreken iedere dag.
Ja.
Bij de laadpad schept een enorme band.
Ja.
En je hebt de zekerheid dat het altijd werkt. Want Ionity, wat voor al die merken is, dat werkt vaak slecht. Maar voor dat je als Porsche-rijder, ze komen niet heel veel mee, maar je maakt hier een lekker roadtrip in je Taycan. En dan kom je bij je Porsche-laadpunten, zie je andere Taycan-eigenaren. Ja. En straks Macan-eigenaren, want die komt ook elektrisch. En Porsche zorgt voor hospitality erbij. Ja. Dus kan je even koffie drinken in jouw Porsche-huis met een koffie. Ja. Ja. Nou, dat is jouw merk.
Ja. Audi heeft het ook al, hè? Bij Nuremberg in Duitsland.
Dan hebben ze
de Audi Lounge,
ja,
bij een snellader. En dan gaan ze er meer van uitrollen.
Ja.
En dan heb je even, kan je ze natuurlijk helemaal ontdompelen in merkbeleving. Ja. Om maar even de vreselijke marketingtermen te bezigen.
Geen koffie van, dat kan ook vanaf.
Ja, en je laatste productnieuws kunnen ze daar misschien zien. Maar het is ook echt, ja, voor die merkbeleving. En dat past natuurlijk wel bij die premium merken. Bewijs mij inderdaad weer hoe goed Tesla het voor elkaar had. Hè?
Ja, hoe ver ze tijd vooruit waren.
Maar op alle, ja, ik wilde eigenlijk ook nog even, ja, Tesla, ik vind Tesla blijft me telkens weer verbazen, ook weer nu weer met die prijsverlaging natuurlijk. Dus weer een heel ander verhaal, maar als je tussen de 40 en de 60k een elektrische auto zoekt, kun je toch bijna niet meer om een Tesla heen. Hoe lelijk zo'n Model Y ook is.
Ja.
Model 3 vind ik trouwens wel heel mooi, maar met die prijsverlaging, joh, dat is toch top, hè? Maar goed, we hebben het inderdaad over die eigen laadpalen. Ik ben wel een beetje bang voor een wildgroei aan Mercedesplein, het Audi laadplein.
Ja,
ik ben
benieuwd. Ja, valt het je op? Want het is vaak toch ook de Tesla plekken zijn zo
net
achteraf.
Net van de snelweg
af. Ja, dus dan zie je het niet als je het niet aan het zoeken bent.
Nee, en ik denk ook dat het meer bij een premium merk hoort, weet je? En je hebt weer even een klantmomentje, want die klantcontacten zijn natuurlijk steeds minder met die elektrische auto's.
Ja.
Hè? Dus je hebt weer even van, goed, er zit misschien één iemand van het merk zelf in zo'n lounge of af en toe eens. Maar inderdaad, de community building is natuurlijk wel heel goed.
En Tesla had niet eens een beetje begrepen, want Ionity, hè, wat dan zo'n samenwerking is tussen, ik wil zeggen Europese fabrikanten, maar Kia, Hyundai zit er ook bij. Nou, het komt heel langzaam aan de grond, het is ook vaak kapot. Dan kom je zo'n paal en doet hij niet.
Ja.
Maar het is altijd bij het tankstation, maar dan wel heel winderig op een lelijke plek. Tot Tesla is van de snelweg af, maar altijd bijvoorbeeld bij een van de
hotel vaak.
Ja. Dingen. Dus je kan altijd even, je kan een kopje koffie, maar ook even eten. Het is altijd bij een plek waar je wat horeca hebt.
Ja.
En wat je zegt, Porsche en Audi, die gaan het dan, Mercedes weet ik niet zeker eigenlijk, die in Mieren beginnen, maar even met eigen hospitality erbij. Ja. En wat jij zegt, dan zet je even het nieuwste model, zet je daar in een soort showroom.
Ja.
En hartstikke slim.
Ja.
En zo hou je dus bij al die, zeker in Amerika met die lange afstanden, ja, hou je al die verstokte S- en E-klasse rijders, of GLS-rijders daar waarschijnlijk.
Ja.
Die kan je zien van, ja, je elektrisch rijdt misschien eng, maar dan kan je wel bij ons, bij Mercedes, kan je even, ja, een kopje koffie halen. Ik vind het echt fantastisch. Daar hou je echt mensen mee op.
Ja, en de zekerheid dat het werkt is ook, ja, inderdaad heel fijn.
Ja,
ja.
Want dat miste Ionity enorm. En Tesla, het zijn meteen altijd 20 laadpalen. Hè?
Ja.
Dus je hebt altijd plek.
Ja.
Het zijn wel zo'n wintersporten zijn dat wel eens. In Amerika zie je wel filmpjes, hè, dan in zo'n nationaal park, dat er dan 30 auto's staan te wachten.
Ja, dat was natuurlijk 2 jaar geleden in die winter ook. Ja. Hè, toen met die ging.
Maar dat is echt uitzondering, hoor.
Ja, of misschien al 3 jaar geleden. En dan heeft iedereen verhalen, ja, over natuurlijk.
Al,
ja,
dieselrijders lachen.
Ja, ja, ja.
Alsof je nooit bij Luxemburg in de file staat bij tankstation, denk ik dan. Maar,
ja, nee, maar het is denk wel een slimme zet.
Ja. En dan waren ze een tijd ver vooruit. En,
minder bij de dealer, maar goed, we hebben toch nog onze merkbeleving, ja, bij de laadpunten.
Ja, nou, een mooi brugje inderdaad. Nou, we hebben een paar keer genoemd de Model S Plaid. Ik reed hem van de week. Wel leuke quizvraag trouwens. Ik heb het, ik moest zelf opzoeken, hoor. Maar weet je waar die naam vandaan komt?
Ja, uit een of andere film of uit een game?
Het is een science fiction film, ja. Een Star Wars spoof.
Ik ben totaal niet van de science fiction films. Ja. Echt, ik heb daar helemaal niks mee. Maar...
En dan gaat het schip moet dan sneller gaan dan lightspeed. Dus gaan ze naar ludicrous mode.
Ja.
En dan daarna gaan ze nog sneller en dan gaan ze naar plat. En een soort verwijzing,
ja, ik dacht ook dat het plat was.
Ja.
Had ik wel nog een tijdje terug ook een Model S plat zien rijden. Want het is plat, hè?
Ja, het is plat.
Ja, ja, ja.
En typisch Musk om daar zo'n rare ding te verzinnen.
Ja.
Het is dus de topversie van de gefacelifte Model S. Want hij is dus niet nieuw, maar gefacelift. Terwijl die al dik 10 jaar oud is. Ja, aan de buitenkant...
Je wordt mooi oud, hè?
Ja, ja, want het is heel weinig anders. Alleen de voor- en achterbumper.
En ik zag het meteen. Ik zag er laatst een rijden. In en het was een witte met die zwarte details.
Want de chrome is eraf. Hij heeft nu zwarte details. Ja. Maar dat is dus de maten zijn... Want hij leek ook breder, maar het is dus schijn, de plat. Hij is gewoon de maten zijn allemaal hetzelfde als het was.
Is dat ook misschien?
Nee, allemaal gelijk. Wel bredere banden.
Nou, maar knap hoe ze dat gedaan hebben.
Ja, dus hij wordt heel goed oud. En waar het dus angstig wordt, inderdaad, hij heeft 1020 pk dankzij 3 elektromotoren. Die motoren, als je het bij elkaar op zou tellen, heeft het iets van 1260 pk. Kun je nagaan.
Ja.
Maar dat haalt hij niet in één keer uit de accu. En de sprint, hij moet doen 2,1. Het is mij niet gelukt. Ik heb gemeten 2,48.
2,48 nog? Ja. Oh, ik dacht dat je op 2,5 was.
Nee, ik heb 2,48 heb ik gehaald.
Ja, dat is 2,5 natuurlijk.
Dat is af van 2,5.
2,60, ja.
Ik dacht de Chiron 2,5, maar Chiron Sport doet 2,4 ook officieel.
Oh, ja, ja. Dus
dat zou je moeten kunnen halen. Maar ook de 0 naar 200 is een 6,8.
Ja, ik zag die 100, 200 tijd in jouw meting die je dan doorstuurde. Dat is echt bizar.
Ja. En het is ook nog, het voelt ook zoveel sneller weer dan bijvoorbeeld een 911 Turbo S doet het dan in 2,7 en het daar kan het weg. Maar het voelt ook zoveel sneller.
Ja.
Vooral inderdaad de 50 naar 150. Het is echt, je kan alleen maar je stuur vasthouden en voor je kijken, niet kijken, zit inmiddels politie op mijn bumper of zo. Daar heb je helemaal geen tijd voor.
Nee.
Het gaat zo hard. Het is echt, het is bizar waar we heen gaan. En dan denk je, Bugatti had ooit, toen ze met de Veyron kwamen, die had een 1000 pk en die kostte een miljoen.
Ja.
Voor belastingen. En deze gewoon Nederland koop je 140.000 euro. Ja. Kijk, ik heb het niet. Maar het is voor dat vermogen.
Ja, ja. Ik snap wat je bedoelt.
Ja, wat een vermogensinflatie, hè, dan.
Ja. Ja, en het is ook wel weer heel slim om die levenscyclus van die Model S weer even op te rekken. Met een jookstuur en dan...
Ja, dat is waardeloos trouwens.
Ja?
Dat stuur is helemaal kloten. Ja, het voegt niks toe.
Nee?
En met... je hebt al je knoppen zitten erop en je pookstengelen is weg, want de automaat schakel je nu met een touchscreen.
Ja.
Nou, dat went. Er zitten al je knoppen op het stuur van richtingaanwijzer en de ruitwisser. Ja. En Ferrari ook. Ja. Dan weten we ook, het went. Hè. Sommige mensen vinden het irritant. Weet je wat. Maar met overpakken, de rotondeschijn mist, want je mist een deel van je stuur.
Ja, precies. Ja, ik weet nog wel, ik vind een Lambo, maar die kniplicht al niks op het stuur.
Nee, precies. Ferrari heeft het ook.
Dat, maar Mark was ook niet zo enthousiast. Die heeft ook een keer met zo'n Lexus gereden, hè, met zo'n stuur.
Ja,
die,
was concept,
RZ, 450e was en die was ook niet zo enthousiast.
Nee, maar het is een gimmick.
Ja.
En,
ik vind die echte Tesla diehards, die vinden dat die komen weer machtig mooi.
Ja, ja.
Want ze doen het weer anders dan andere merken.
Maar je kan hem ook gewoon met rondstuur kopen. Dat zou ik iedereen aanraden.
Ja.
Maar qua rijden, weet je, onderstel gewoon prima. Mij valt op, hij stond 140k. Value for money best oké. Maar de gewone long range is dan 115. En dat vind ik weer best duur. Want die prijsverlagingen, die zijn alleen voor die Model I en Model 3 geweest. En hij is wel heel veel duurder nu dan de Model 3.
Dat gat is daartussen is heel groot geworden.
Want de Model 3 heb je nu vanaf
44.
En deze is vanaf 150.
Ja, en de i van 47.
Ja.
Maar die prijs, wat ik net al zei, hè, tussen de 40 en de 60k, dan kun je gewoon echt. Als je dat kunt besteden. Maar dan kun je dus inderdaad bijna niet om een Tesla heen.
Nee.
Dit is wel een hele andere dimensie weer natuurlijk.
Ja. Kijk, een interieur is mooi, hij is groter ook. Maar ik vind het wel een groot gat, hoor.
Ja, er kan echt nog iets tussen. Ja.
Ja. Dus dat vind ik wel opvallend. Bovendien, toen de Model S kwam, had natuurlijk geen concurrent. Hè. Dan gingen wij maar tegen benzinemotor, tegen Mercedes testen. Ja. Wat Mercedes niet zo leuk vond.
Mercedes had nog een aandeel toen ook in Tesla. Hè?
Ja, kan je
dus
nagaan.
Had je nog die stengel, die cruise control volgens mij zat erin. Die hendel. En de deurknopjes. De raambediening.
De raambediening. Ja, kon je herkennen van Daimler. Ja. Maar nu inmiddels de BMW i7, Taycan. We hebben de EQS, de EQE. We hebben ook een NIO ET7, natuurlijk nieuw.
Laatst in het donker kwam er een NIO aan. Dat is een indrukwekkende auto in het donker.
Ja, hij is best aardig uit de test gekomen. Ja, Cornelis heeft tegen een Mercedes EQE gezet. Ja.
En, terwijl het eigenlijk grote EQS is. Ja. Maar qua prijs EQE.
Ja. Ja, en dus qua prijs is hij ook veel goedkoper dan een Model S.
Ja.
En Lucid, niet te vergeten. Ja. Wat natuurlijk, het zou ook iets meer dan ton worden, de instapper. En dat is echt een Model S Long Range concurrent. Dan krijg je een instapper, heeft dan net zoveel range als de Long Range versie van de Model S.
Ja.
Met dik 600.
Ja, maar goed, na 10 jaar vind ik nog wel dat die auto echt heel knap presteert.
Ja, nou, qua vermogen en er goed uitziet. Is echt ongekend hoor. En er zou nog een Plate Plus komen trouwens, naar 1,9. Maar die heeft Musk geschrapt en hij zegt, dit is genoeg.
Ja.
Ben ik zich om eens.
Ja.
Wel één ding, om maar lekker aan de benzinekant te gaan staan. Kijk, wij weten allebei bij 9 of Turbo S, maar ook in een Taycan Turbo S, zoals die heet, heb je de Sport Chrono knop op het stuur. Die zet je in Sport Plus, het is voet op de rem, vol gas, rem los en je gaat. De Tesla, eerst moet je accu een half uur voorverwarmen voor de prestaties. Ja. En dan is launch control, dat duurt bijna 10 seconden.
Ja.
Want dan sta je stil en dan doe je ook voet op de rem, vol gas. En dan moet hij gaan zakken in cheetah-modus. Dan gaat die luchtveer, gaat die neus helemaal naar de grond voor meer tractie. Maar dat duurt echt heel lang. Dus als je bij het stoplicht staat, moet je gokken wanneer die op groen staat. Want je kan niet, anders komen de mensen achterop. Dus in de 911 ben je altijd nog wel sneller weg.
Ja, precies. Dat is altijd even goed uitkienen. Dat is heel lastig.
Ja, dat is wel. En je accu moet meer dan 60%.
Ik heb vroeger met een GTR gedaan ook, weet je.
Oh ja.
Launch control. Er stond iets snels naast me. Ik weet niet meer wat. En toen zag ik aan het, van rechts kwam er dan, zag het verkeerslicht, kon ik zien wanneer die op oranje springt.
Oh ja.
Dan denk ik, hij springt nu op oranje. Toen en toen was ik echt bij groen heel snel weg.
Ja.
Maar omdat ik dat andere verkeerslicht in de gaten kon houden.
Ja, want anders duurde het even. Maar bij die Model S is bijna 10 seconden.
Ja.
Nog. Dus dat moet je wel heel goed
dat is niet te doen. Nee, is niet te doen.
Alsnog hou je de persoon wel in, hoor. Je bent wel heel snel. Maar achter je gaan ze wel toeteren op een gegeven moment. even kijken hoe we zitten met de tijd. Ja, dan kunnen we nog even hebben over wat droeviger nieuws. Het einde van het Nederlandse Lightyear.
Ja.
De zonneauto. Nou, was enthousiasme in Nederland was opmerkelijk hoog, vond ik. En ik gun iedereen het beste, maar ik was een beetje sceptisch. Zijn we, Marco en ik, in podcast dat wel geweest. Het deed me wat denken aan bij Saab.
Ja, toen dat overgenomen werd door een Nederlander, Victor Muller.
Ja, maar ook dat hele hoop liefhebbers het schandalig vonden dat het niet ging. Maar die kochten zelf nooit een nieuwe Saab.
Nee, die had al 20 jaar, die deed allemaal in 20 jaar of 30 jaar oude Saab in een optocht door Nederland.
Ja,
Saab moet blijven. Terwijl ze al decennia lang geen nieuwe Saab
hadden. En dan moet je nieuwe kopen, daar hebben ze meer aan inderdaad.
Ja.
Maar ja, blijkbaar weer, die techniek was interessant, hè, met die motoren in het wiel. Maar een nieuw automerk, dat begin je niet zomaar.
Nee. Kijk, als er vanuit het kleine Nederland dan weer opeens een nieuw automerk is, weet je, dan is het nationale pers is al heel gauw heel trots. Hè. Ik stond zelf ook bij de autorij 2001 bij de onthulling van de eerste spijker weer door Muller. En dan Tommy Coronel als een dansje eromheen, weet je, op de rij. Oh ja, geweldig. Stond ik zelf ook.
Nederlandse aandelen kopen.
Ja. En ze leidt je ook weer groot enthousiasme. Sommige journalisten die doken echt meteen heel groot erop. En ik las onlangs zelfs iemand die haalde DAF aan. Ja, voor het eerst sinds die tijden weer een Nederlandse autoproductie. Nou, die vergalopeerde zich echt helemaal om Lightyear. En echt hele indrukwekkende techniek. Maar je moet het eerst wel even afwachten natuurlijk. Hè.
Ja, en de techniek is anders dan de logistiek van een auto bouwen.
Ja.
En kijk, we waren in de podcast heel sceptisch. En het is gemaakt gewoon qua financiering loopt de dood. Terwijl er is ook veel belastinggeld nog heen gegaan en zo.
Ja.
En dan denk ik, toch, ze hadden beter kunnen verkopen. Nou, die patenten liggen nog elders.
Dat zal nog wel gaan gebeuren, hoor.
Want je kan het gewoon verkopen aan een bestaande autofabrikant. Ja. Je kan gewoon toeleverancier worden.
Ja, het is zo moeilijk.
Van Niels van Rooij, die zei, dat is een designer die veel voor onze column schrijft en zo. En die zei ook van mensen beseffen niet hoe ingewikkeld het is. Als je een Kia Picanto, hij zegt, als je dat los in elkaar zou zetten, dan zou die auto zo ongeveer 2,5, 3 ton moeten kosten.
Ja.
Zeg maar, dat is alleen wat zo'n klein autootje al om zo'n motor te. Dus kan je nagaan hoe hoog die efficiëntie ligt.
Ja.
Laat staan dat jij even als student niet was. Niet was die eerste auto die hè, dat zat een beetje met tape aan elkaar. Dat was een 2,5 ton. Ja, dat werkt gewoon niet.
Nee.
En we hebben laatst een overzicht gehad in de magazine van al die nieuwe EV-startups. Die allemaal, bij het grootste deel, die zijn al weg. En een deel is nog twijfelachtig. En alleen Nou ja, NIO redt het wel met hè, op Chinees overheidsgeld. Ja. En BYD was natuurlijk al lang bestaan.
Maar zelfs Lucid is een heel lastig verhaal.
Lucid, die heeft, financieel zijn die nog lang niet. Dat is dat, nou, volgens analisten, die verbranden zoveel ontwikkeling. Kijk, de auto heb ik getest. Ja. Het product is echt heel goed geworden. Ja. En waarom? Omdat ze echt miljarden aan investeringsgeld in hebben gegooid. Ja, ja, nou moet ze het overbruggen tot het gaat lopen. En Tesla heeft het als enige gered, omdat Musk hele diepe zakken had.
Ja.
Maar ook Fisker lukte niet en Biden lukt niet. En Rimac moet ook
nou,
maar
dat,
zien,
dat
weet je wel.
Motors,
Faraday.
Hè? Weet je, de Sion Motors van een paar jaar geleden. Ja, weet je, dat hebben we ook al meegereden. Ze waren in Nederland op tournee. Dat was zo'n ding met IJslandse mos op het dashboard of zo.
Oh, ja.
Zag er best wel leuk uit. Beetje formaatje BMW i3. Maar ook dat gewoon niet. Hè? Nee. Dat dus ook weer, ja, het geeft gewoon aan hoe lastig het is. En ja, natuurlijk waren we in Nederland trots daarop.
Ja.
Maar ja, we moesten wel een beetje met de benen op de grond blijven staan. Van ja, hoe realistisch is dit? Hè?
Ja. Ja, en ze mikten misschien wat te hoog. En dan ineens is je geld op en dan gaat het gaat heel hard. Maar velen gingen hun voor in dat in de faillissementen. Dus nou ja, kijken of er nog een soort doorstart komt. Je weet nooit voor de techniek. Maar voorlopig is dat weer even...
Gunnen ze van harte, hoor.
Even over. Ja, nee, het niks met gunnen te maken. Maar meer met een soort realiteitszin, hè, zullen we maar zeggen. Van het is jammer, maar helaas.
Ja.
Oké, dan gaan we even naar onze vaste rubrieken. Als gast is aan jou de eerste allemaal te vullen.
Ja, leuk.
De vorige keer... was ik aan de beurt voor de 2-drive-lift. En dan noemde ik de Polestar 1. Omdat het een auto is... Er zijn er maar heel weinig van gemaakt. Het enige plug-in van Polestar. Er is ook, je kan het met niks vergelijken. Dus ik heb eigenlijk geen idee hoe die auto nou rijdt. En dat maakt me nieuwsgierig.
Dat snap ik. Het is een bloedmooie auto.
Heb jij hem gereden? Of alleen Cornelis bij ons?
Nee, en Jan heeft hem in een dubbeltest gehad.
Jan Lemkes. Oh ja.
Welke auto ook weer erbij? Lexus of zo erbij?
Een Lexus RC dan denk ik?
Ik denk het wel,
Een LC bedoel ik. De LC,
De gewone hybride dan. Ja.
Oké, okay, zoals je al vraagt hoe die reed. Wat moet jij rijden?
Ja, ik had nog even aan een Lotus Omega gedacht, maar dan ga ik even, altijd weer een Opel. En ik ga zo ook nog even over Opel hebben, want ik moet wel even wat dingetjes rechtzetten over mij en Opel.
Oh.
Maar ik heb de BMW Z1 genomen.
Oh, die heb je nooit gereden?
Ja, ik kwam opeens achter, vorige week was ik naar zo'n auto aan het kijken. Gewoon, dan zag ik wat advertenties te staan online. Op de site denk ik, goh, wat kost dat nou eigenlijk? En dacht, ja, wat een verschrikkelijk mooie roadster. Een tijdloze roadster, 1989. En hij is ook nog een keer gebaseerd op een van mijn favoriete BMW's alle tijden, de E30. Interne code voor de BMW Z1 is ook gewoon E30, hè?
Meen je dat?
Die wordt gewoon tot de E30's gerekend.
Oh, dat is bizar. Terwijl een andere carrosserie variant nu heeft dan een ander nummer.
Ja, maar dan was gewoon een E30 nog. En hij heeft een 325i motor, weet je wel, van 170 pk van de E30.
Nou, zo'n autootje is wel veel.
Hartstikke mooie auto. En hij is, hij ziet nog steeds goed uit. Hij is ontworpen door onze landgenoot Harm Lagaai. Toch weer een beetje Nederlands trots, hè?
Ja. En, in plaats van Lightyear.
En ik zeg altijd, ik heb niet zo heel veel met Nederland ik heb niet zo heel veel met open auto's. Maar ik heb wel een top 3 de roadsters die ik zou willen hebben.
Okay.
Want roadsters vind ik dan wel leuk. En dat is op 1 de Honda 2000, op 2 de Porsche Boxster. En op 3 de BMW Z4. Maar ik heb eigenlijk besloten dat die Z4, die eerste generatie Z4, vond ik namelijk wel leuk.
Ja.
Dat die vervangen wordt door de Z1. En ik heb die dus nog nooit gereden.
Maar moet je niet eerst rijden voordat je vervangt?
Nee.
Daar valt hij zo tegen.
Ja, maar dat kan niet. Ja, die kan niet tegenvallen. Dat kan gewoon niet.
E30 ken je wel.
Ja, E30 ken ik goed. En hij is lichter. En met die deurtjes die zijn wegzakken. Die open beleving. Verder geen poespas onderhuis. Maar dat lijkt me echt een fantastische auto.
Was je ook maar met één motoruitvoering?
Ja, alleen met die 325 motor, 170 pk, 6-cilinder. Maar dat ding was lichter, dus die zat in 7900 of zo. Maar het moet echt een fantastische auto zijn.
Grappig hoor.
Ja, en ik vind hem ook mooier dan een Z8. En ook mooier dan een Z3.
Ja, Z8 is wat groot. Ik vind de Z8 wel een gaaf ding, hoor.
Nee, die vind ik niet zo.
Die zou ik nog een keer willen rijden. Dikke V8 zit daarin. Ja,
daar zit die M5 motor in, die 139 M5 motor.
Wel benieuwd.
Nee, ik vind hem niet zo mooi, een beetje plomp, die Z8. Maar Z1. Z1 dus, 2-drive.
Oké, helemaal leuk. Gaan we door naar de tegenvaller. Marco noemde vorige keer de Rolls-Royce Cullinan.
Ja, ik blijf een beetje in die hoek. De eerste keer dat ik Bentley reed, dat was de eerste generatie GTC. Ik vond het toch een zwaar ding, joh.
Dus je eerste Bentley was ook de cabrio?
Ja, die GTC, volgens mij wel, Ja, of het kan ook zijn dat ik wel eens een dicht had gereden. Maar ik vond het tegenvallen. Het was gewoon een Phaeton eigenlijk. Hè? En voelde niet speciaal. Audi 8, een zware auto. En weet je wanneer ik achterkwam wat Bentley ook kon? Toen ik die Mulsanne reed. Die laatste Mulsanne, dat vond ik echt zo'n goede auto.
Terwijl je zou zeggen, ook groot en plomp.
Ja, maar die voelde voor mij beter toen aan dan die eerste GTC. Dat was natuurlijk Continental GTC.
Mm-hmm.
Maar die huidige GTC, dat is zo'n goede auto. Had jij natuurlijk laatst ook nog een keer tegen die SL. En ik had hem 2 jaar geleden tegen die Ferrari Roma.
Panamera platform.
Toen was ik zo zwaar onder de indruk van die auto.
Geweldig.
Met die eerste Bentley nog tussen mijn oren. Die ik dan reed.
Ja.
Die eerste Continental race vond ik gewoon een tegenvaller. Had ik niks mee.
Ja. Nee, ja, daar ben ik met je eens hoor. Voor mij is hij al een keer langs gewoon bij Marco Meijer, zelfs zal in deze rubriek. Want, ja,
maar ik twijfelde al.
We hebben ook een keer, nou, dat maakt niet uit hoor, want jij hebt ook de GTC. Ja. Maar we hebben ook een keer wat auto's genoemd van wat zijn nou de auto's die de grootste stap hebben gemaakt in opzicht van hun voorganger. En dan kwam ik op door die Bentley.
Ja, dat weet ik nog wel. Ja.
Dus
ja,
dat, daar kunnen we misschien hem daar genoemd. Nee hoor, ja, logische keus en niks erin te brengen. Dan, een positief einde genoemd altijd, een auto die erg onderschat wordt. Ja. Marco noemde de huidige Ibiza, wat ik ook een leuke en terechte keus vind. Want
ik ook.
Die heeft heel slecht verkocht vorig jaar.
Ja, maar ik ben dat helemaal met hem eens. Want ik had die auto 3 jaar geleden in de multitest, toen de nieuwe Peugeot 208 en de nieuwe Corsa kwamen. Toen won die auto die test ook.
Ja, kan je nagaan.
En dan had ik nog van 5 andere auto's. Ik vond die Ibiza echt heel goed. Maar dus dat heeft Marco goed gezien, heb jij goed gezien. Ja.
En dan blij met elkaar.
Ja, en dan mijn tegenvaller. Ja. Mijn tegenvaller. Ik zal een keer een Opel noemen, want iedereen zegt altijd dat ik zo'n Opel man ben, maar dat is echt niet zo. Want kijk, bij die Assen GC, ja, uiteindelijk viel het me eigenlijk wel mee. Maar mijn verwachtingen waren niet heel hoog, omdat het plug-in was. Ja, ja. Maar weet je wat ik echt een tegenvaller vond van Opel? De Opel Corsa D, generatie D, die in 2006, 2007 kwam.
Oh, ja.
Die auto was veel te zwaar.
Ja.
En dan van die hele luie motoren.
Ja, weet je Amerikaanse wat, blokken.
Ja, ja. Nee, gewoon zo'n 1.4'tje met 95 pk.
Is dat bij die rode duurtesten?
Ja, ja, die drie deurs. En dat is een lui ding, jongen. Luie 1.4. Denk je 95 pk in bezig met er. Was niet vooruit te fikken. Die auto werd uiteindelijk wel goed, hè. Weet je, totdat hij die facelift rond 2013, 2014. Toen kreeg hij die turbomotortjes. Toen werd het een fijne auto met een ander interieur. Maar toen die Corsa D op de markt kwam, na de Corsa C dan natuurlijk. Dat vond ik ook een C. Corsa C was een hele goede auto. Maar die D, dat is echt, vond ik zo'n tegenvaller. Nooit van die auto gehouden. Ook niet van die eerste Opel C. Wel toen de Nürburgring Edition kwam.
Dat was natuurlijk van die auto, van die generatie,
hè? Ja, dat was goed. Ja. Dat was goed. Bij Opel C viel ook tegen toen. Maar gewoon de gewone, weet je, als je dan, zelfs met 95 pk vond ik het al tegenvallen, die auto. Ja, dat hadden al die Opels uit die tijd. Die hadden last van zwaarlijvigheid.
Ja, Astra ook, hè?
Ja.
Ja. En je zegt van Opel, hè, maar als je een beetje wat met een merk hebt, valt extra tegen natuurlijk als het goed is. Hè. Zo gaat het natuurlijk ook.
Ja. Dus, maar het is echt niet zo dat ik echt per se wat met dat merk heb. Ik heb er wel zwak voor, maar, maar er zijn wel, ik heb zelf nog nooit een Opel gehad. Hè.
Ja. Maar is meer het verleden heb ik met Renault. Ik ben met
Renault opgegroeid. Ja, maar dat is het. Ik bij ons had de hele staat een Opel en mijn vader had dan een Ascona B, weet je. En de buurman had een Record of zo. Nou, dat was wat hoor.
Ja.
Weet je, daardoor komt het gewoon.
Ja, bij ons was zo van zelf een 21 en iemand anders dan even kijken, hoe heet die auto die daarboven nog stond van Renault?
25.
Inderdaad. Ja, 25 en de Laguna. En boven Laguna had je de
Safran.
De Safran, ja.
Ja.
En dan keek mijn vader dan op, ook naar de Avantime, weet je wel. Ja. Toen had samen naar de dealer naar de Avantime.
Safran had je nog een Baccarat B-Turbo van.
Ja, ja.
Bij Hartke gebouwd.
Ja, kan je nagaan. Dat was echt absoluut topmodel toen.
BMW-tuner bouwde en, dan een Renault.
Maar ja, inmiddels weet je, ik vind de Clio nog altijd een hele leuke auto. En de Megane RS waren top, maar verder is Renault niet echt meer mijn merk hoor. Wat die Austral nu vind ik een aardige auto.
Die doet het goed, hè?
Ja, ik vind het een goed ding.
Ja, ik heb hem nog niet gereden, maar hij won natuurlijk bij ons de test van de Qashqai laatst. En Marco had laatst gewoon de 130 pk. En volgens mij was hij ook wel enthousiast.
Ja, eindelijk weer een beetje, als we weer veel Renaults voelen als een haastklus.
Ja.
Het rammelt en zo, maar die Austral.
Jij hebt de intro gedaan, hè, Austral?
Ja, of met de hybride. En top. Ik was erg, was een goed ding.
Ja, die moet nog wel een keer rijden.
Ja, helemaal leuk.
Om die nou op de drive list te zetten, ja, dat is misschien...
Nee, dat is meer voor echt de droomauto's, die we hebben gemist. Ja. Dan gaan we over rijden gesproken naar de introducties. Wat gaan we nog doen? Ik zie hier inderdaad staan, jij was bij Opel, ze hebben genoemd.
Ja.
Marco, die was op een ijsmeer, volgens mij staat de video online.
Ja.
Lekker aan het spelen met een Toyota RAV4 GR Sport.
Goede onderstellen, joh. Ik had laatst een Yaris Cross GR Sport, moet ik nog publiceren. Ja. Nou, ik denk, wat is dit voor onderstel, joh? Ik hang hier die GR-motor in en het kan ook.
Even 20 jaar klagen bij Toyota dat saai rijdt en dan wordt het nog eens wat.
En dan gewoon in een SUV met een hybride aandrijflijn zo'n onderstel.
Ja.
Die dingen sturen echt fantastisch.
Leuk hoor. Ja. Nou, het wordt dan wel eens wat daarbij, Toyota.
Ja, ja.
Terwijl dus meneer Akio gaat stoppen volgens mij.
Ja,
trouwens.
Klopt. Ja.
Terwijl die heeft het als coureur doorgevoerd.
Ja.
Al die wijzigingen. Hopelijk beklijft dat.
Ja.
Dan gaat Lars, dat zit, als ik even kijk, moet even, jij weet beter, is een embargo op. De vraag is, mogen we wel vertellen of we erheen gaan, denk je?
Ja, hij gaat naar Korea voor allerlei nieuwe dingen. En dan een hele grote Kia, laten we het daar even op houden.
Ja.
En dan hebben we natuurlijk ook nog, die staat nog niet op dit lijstje, omdat die is er nog later bijgekomen. Marco gaat volgende week waarschijnlijk Ioniq 6 rijden.
Oh, leuk.
Ja.
Ja, belangrijke auto van Nederland. Ja. En,
even kijken, misschien heb ik inmiddels al het bericht binnen dat het doorgaat.
Maar met de prijsverlaging van de Model 3 wordt het extra interessant natuurlijk.
Ja, en Ioniq 6 is eigenlijk, die is veel efficiënter dan de Ioniq 5.
Ja.
Alleen heel ander uiterlijk.
Ja, mede daarom, maar heel aerodynamisch. Even zo'n,
grappig, hè, dat dat naast elkaar kan, hè?
Ja.
Zelfde prijzen.
Nou, vind ik wel logisch. Ik vind toch één hoge auto en de ander meer voor de range. Ja. Een beetje crossover naast
een sedan. Ja, maar ze lijken niet eens op elkaar, vind ik. Ik ben heel nieuwsgierig naar die auto.
Ja. Ze pakten wel mee uit, hè? Ja. Nou ja, en dan gaan we van Kia hetzelfde zien. Cornelis gaat rijden met de Toyota Corolla facelift.
Exact een jaar nadat jij het hebt gedaan, ja, met lichte afplaksels.
Ja, dus ik heb eigenlijk al meegereden. Prima.
Zo, ja, nou, we hebben natuurlijk in die Corolla Cross nu die 2 liter hybrid. Met die vijfde generatie. Ja. Jij hebt natuurlijk al gereden in
fijne
de Corolla.
Fijne aandrijflijn.
Goeie aandrijflijn.
Ja, eindelijk hybrides en zuinig. En het rijdt nog eens fijn ook. Helemaal top. Ik ga zelf rijden in de Dacia Jogger Hybrid. Nou, Dacia Jogger komt de podcast vaker langs. Omdat Marco die auto had onderschat qua verkopen. Hij heeft uiteindelijk goed gedaan. Snap ik wel. Ik vind de value for money ontzettend goed. Dacia maakt echt stappen, maar het blijft relatief goedkoop.
Heb jij ook nog steeds, als je er een ziet rijden, dat je van de achterkant ziet en denkt, hey, het lijkt wel een Volvo?
Nee.
Maar ik zag een V70 van een paar generaties geleden.
Nee, heb ik nooit gehad. Ik zal eens naar kijken. Ja. Maar dan moet ik die ook niet zo voor de geest halen, hoor.
Maar ik heb hem dus nog nooit gereden, Jogger.
Ja, nee, ja, het, ja, onderstel, weet je, het is allemaal wat hoogwaardiger geworden dan het was Dacia. En het was al best oké. Okay. En die hybrid is gewoon de aandrijflijn van de Clio en de Captur. Dus dat, en van de Nissan Juke. Dus dat, en de Mitsubishi ASX, niet vergeten tegenwoordig.
Ja.
Dus dat kennen. En wel leuk, Cornelis gaat rijden in een X5 op waterstof.
Kijk, dan kan hij weer zijn technische hart op.
Benieuwd wat het wordt. BMW houdt goed vol met waterstof in elk geval.
Ja, en, voor die hele zware SUV's.
Nou, als je in Duitsland ver wil rijden, dan kan het dingen. Maar het is niet heel efficiënt nog versus elektrisch. Maar bovendien, het snelladen en zo neemt zo... Ook het aantal snelladers in Duitsland gaat heel hard nu. Bij al die restsetters ineens heb je allemaal van die...
Het is eigenlijk al bijna een gelopen zaak, zou ik zeggen, voor personenauto's.
Ja, vrachtvervoer is het anders.
Vrachtvervoer wordt een ander verhaal.
Maar voor personenauto's is het bijna niet meer te verslaan.
Nee.
Oké, dan even kijken wat we zelf in de garage hebben staan. Marco reed met de EQS SUV. Die video staat al op de website. En met de Austral, die noemden we net ook. Ik reed met de Model S Plaid. Even kijken. Oh ja, een leuke dubbeltest hier. Cornelis, een A80 sedan van Mercedes tegen een Audi A3. Dus gewoon weer zonder stekkers.
Ja, de A180 facelift is dat. Dat is de aanleiding voor die test.
Het lijkt wel gewoon een testje van 10 jaar terug, man. Een A-klasse tegen een Audi A3.
Ja, ja, maar wel dan allebei de sedans.
Ja. Nou, hartstikke leuk. Gewoon weer eens zonder te stekkeren. Want daaronder zie ik een X1 X5 25e met een GLA 250e.
Ik had die X1 eigenlijk ook al liefst bij mijn tonale toen gewild, bij die test.
Oh ja.
Maar dat was hij nog niet beschikbaar.
Ja.
Maar ja, aan de andere kant misschien maar beter ook dat het zo gelopen.
Ja, dit segment, de plugins ook heel belangrijk voor CO2. Ja.
En ik had dan geen plug-in moeten hebben, mild hybrid. Maar nieuwe X1, die ben wel benieuwd.
Jij bent ook wel benieuwd. Dan een trio-test waarin de Opel Corsa het heel zwaar gaat krijgen. Want Marco gaat de test doen en hij moet het opnemen tegen Suzuki Swift. Die al 2 jaar lang hier in de podcast inprijst als de auto die iedereen eigenlijk zou moeten kopen.
Ja.
En de Seat Ibiza, die hij net in de onderschatte autorubrieklijst heeft gezet. Dus dat, dat is een leuke combinatie.
Ja. Leuk.
Gaat hij ook, welke 2 gaat hij op video zetten, denk je? Weet je dat?
Of, nee, weet ik even niet uit mijn hoofd.
Nou, ongetwijfeld komt daar ook nog video uit. Ja. En anders vinden jullie de test ook in het blad. Oké, dat was het voor deze week, Stefan. Fijn dat jij wilde invallen. Hartelijk dank voor jouw aanwezigheid. Heb jij wellicht nog een vraag voor de
Dat is
luisteraar?
Die ene die ik dus altijd vergeet, hè?
Nou ja, dan vraag spontaan nog wat.
Zeg je?
Nou, wat denken jullie van die Mitsubishi ASX?
Ja.
Het leuke vond ik nog dat vooral op YouTube zag je een hoop reacties. Ja, maar dat is gewoon een Renault Captur. Ja. Toen denk ik, dat vertel ik in mijn verhaal. Maar dan weten mensen dat nog niet. En dan denken ze gewoon dat het een soort fout is van ons of zo.
Ja, precies.
Ja.
Alsof wij dat niet zien. Ja.
Maar is het überhaupt nog een logische beslissing? Of is het echt een kansloos verhaal volgens jullie? Laat even weten in de comments. Dank voor het luisteren weer nu en het hele jaar. En vergeet vooral niet een review achter te laten. Als je luistert via Apple Podcasts of Spotify. Even die 5 sterren aantikken. Dat helpt ons flink op weg. Dag en tot de volgende keer.
Hey, goed dat je er bent. Stap in. Concentreer je even op dit geluid. Wat een rust, hè? Alles over elektrisch rijden lees je op autoweek.nl. Je vindt er alle tests, gebruikersreviews en tips en adviezen. Klaar voor elektrisch rijden? Autoweek, vol van auto's.
Maxima, hier is Willem-Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zoveel liefde gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.